Kepels wordt mede mogelijk gemaakt door Leiden Asia Center.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer alles over de cultuurverschillen tussen Zuid-Korea en Nederland. En wat moet je weten als je op zakenreis gaat? Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit, niet aan zijn eigen keukentafel, Remco Breuker.
Ja, nee, we zitten aan de keukentafel van het Haags College. Dat is ook wel eens heel fijn eigenlijk.
Voordat je hoort hoe je een goede eerste indruk kan maken in Zuid-Korea, gaan we nog even naar de grens met Noord-Korea. Ja. De mysterieuze dood van een Zuid-Koreaanse ambtenaar in de zeegrens tussen Noord en Zuid. Maar wat er precies is gebeurd, dat blijft toch een beetje een apart verhaal. Remco, laten we even bij het begin beginnen. Wie was die man en wat deed hij daar?
Ja, hij is een ambtenaar van het ministerie van Visserij. En zijn taken bestond er onder andere uit om de visserij daar in de gaten te houden, met vissersboten mee te gaan. En dat deed hij ook op die bewuste dag. Hij was buitengaats. En ik heb begrepen, dat heeft zijn familie ook bevestigd, dat hij per maand maar ongeveer 2 keer thuis was. Voor de rest zat hij echt op schepen en was hij aan de kust. Dus dat is op zich normaal. En wat er toen gebeurd is, weten we niet. Althans, ja, het is niet bekendgemaakt als iemand het weet. Hij lag in het water, hield zich vast of op iets dat dreef. Dus of dat een klein bootje was of een plank met een zwemvest aan. De Noord-Koreaanse marine heeft hem toen gezien, contact met hem gehad, daarna in het water laten liggen urenlang, tot ze het bevel vanuit Pyongyang hadden om hem dood te schieten. Dat hebben ze toen gedaan met de mitrailleur en hebben toen zijn stoffelijke overschot in de fik gestoken.
En dat is wat Zuid-Korea zegt, hè? Hoe het is gegaan. Ja. Noord-Korea heeft een heel andere lezing. Ze zeggen het lichaam is in zee gevallen nadat we deze man hadden doodgeschoten.
Ja, dat is een beetje vreemd inderdaad. Want dat lijkt toch wel echt gebeurd te zijn ook. En het wordt allemaal nog veel vreemder eigenlijk hoor. We weten niet waarom hij in het water lag. En al heel snel werd in de Zuid-Koreaanse media gespeculeerd dat hij wilde overlopen. Nou, de man was een 47-jarige ambtenaar van het ministerie van Visserij. Getrouwd met 2 kinderen, schoolgaande kinderen. Die ook, voor zover ik heb gelezen, geen enkele indicatie ooit heeft gegeven van willen overlopen. Dus waar dat vandaan komt,
ja,
vraag je ook af.
Naar Noord-Korea
naar overlopen. Noord-Korea
Waarom
overlopen,
zou je dat willen?
Ja, dan moet je toch wel echt een gestaald kader zijn van de ondergrondse communistische partij, denk ik. En zelfs die denken wel 2 keer na tegenwoordig. Dus dat ligt allemaal niet voor de hand. Hij is dus in het water beland, dat is duidelijk. En als je wil overlopen, is het ook niet de slimste manier om gewoon maar in het water te springen. En iemand die de kust daar zo goed kent, moet andere mogelijkheden hebben gehad. Maar goed, we weten het niet. Wat er aan de Noord-Koreaanse kant is gebeurd, lijkt me eigenlijk wel heel duidelijk. Er is een staand bevel om alles wat beweegt, letterlijk mens of dier, aan de grens, dat naar Noord-Korea toe lijkt te gaan komen, dood te schieten. Of te beschieten, niet doodschieten inderdaad. En daarna om alle risico's op besmetting te voorkomen, het lijk te verbranden. Dat is hier gebeurd. Maar ja, dan krijg je het hele vreemde verhaal, de plot thickens. Want de Zuid-Koreaanse inlichtingdiensten van begin tot eind blijkbaar alles afgeluisterd wat er gebeurde. En niet ingegrepen. Nee, dat is natuurlijk voor een deel is het in Noord-Koreaans water gebeurd. Dus misschien dat ze heeft teruggehouden, weerhouden van ingrijpen. Noord-Korea zou excuses hebben aangeboden, wat mij ook wel verbaasde. Dat heb ik toen ook in het publiekelijk gezegd. Het gebeurt niet zo vaak, maar het blijkt waarschijnlijk niet gebeurd te zijn. Noord-Korea heeft die excuses niet gemaakt, Zuid-Korea heeft die gemaakt, lijkt het. En zo verpakt alsof Noord-Korea dat zou hebben gedaan.
Ja?
Ja, inderdaad. Wat daar precies aan de hand is, misschien omdat ze de boel wilden deescaleren, omdat ze wisten dat Noord-Korea toch niet ging de excuses zou gaan aanbieden. En dit niet wilde dat dit eigenlijk een obstakel tussen 2 landen zou vormen.
Denk jij dat die opnames, dat die nog eens ooit boven water komen?
Nee.
Sorry, dat is een hele foute woordgrap.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er een kans is dat ze al niet meer bestaan. Maar het is nog niet afgelopen, want president Moon en meerdere leden van zijn regering hebben een paar uur na de dood van deze man, terwijl ze dus wisten dat hij was gedood, hebben het gehad over duurzame weer vrede met Noord-Korea en zien dit als een volgende stap in het vredesproces.
Oh, Okay.
Een gelegenheid om nader tot elkaar te komen. Ja, de familie van deze man heeft bij monden van zijn oudste zoon, schoolgaande jongen, een brief gestuurd naar de president. Waarin ze eigenlijk zeggen, waarom steun je ons niet? Waarom heb je niet je spijt betuigd dat dit gebeurd is? Ons je condolences aangeboden, wat normaal is in zo'n zaak. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Wij begrijpen niet wat hier gebeurd is. We denken niet dat onze vader wilde overlopen. Maar wat is hier wel gebeurd? Wil je ons alsjeblieft hier duidelijkheid over geven? En die komt niet.
Wat zit hierachter, denk je? Waarom reageert Moon zo op deze aparte manier?
Ik heb geen idee. Ik denk dat het damage control is. En dat is de eerste waarschijnlijk. Dat is de standaardreactie van een regering op pijnlijke affaires. Maar ja, als het naar buiten komt, maakt dat je zaak eigenlijk alleen maar zwakker en je richt meer schade aan. Wat hier echt achter zit, ik durf het echt niet te zeggen. Ik vind het tot nu toe niet heel overtuigend dat hij zou hebben willen overlopen. Zowel, hij lijkt niet te voldoen aan het profiel van een potentiële toekomstige Noord-Koreaan overloper. En de manier waarop is ook echt heel apart.
Remco. Tijd voor K-pop. En dat moest dit keer een nummer van Blackpink zijn, want op 14 oktober komt de documentaire Light Up the Sky over Blackpink uit op Netflix.
Our next guests are the best charting Korean girl group of all time. K-pop sensations.
Blackpink. K-pop has become a worldwide cultural phenomenon.
We grew into something that we didn't even know was possible.
I think what makes K-pop is the time that we spend as a trainee.
I was 14, such a kid.
We all lived together, sort of like a boarding school, like a training version.
I had never even imagined myself living apart from my family.
I'm gonna cry.
Nou, bij onze PUC staat deze documentaire al in de agenda, de release datum. Ga jij kijken?
Ja, ik ga wel kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als het weer zo'n gelikte documentaire is van het PR-departement van Blackpink, dan zet ik hem wel op anderhalve
minuut.
Nee, niet benieuwd. Anders zeg ik dan anderhalf keer hogere snelheid. Maar ik ben benieuwd.
Not bad.
Not bad, but not good.
Yeah.
Daar hoort natuurlijk een nummer bij. En we hebben gekozen voor Kill This Love. Wat vind je van het nummer?
Het valt me mee. Ik had me echt een beetje ingesteld om gewoon helemaal niks te zeggen. Nee, maar het valt me alleszins mee voor een K-pop nummer. Ja, flauw. Ik ben gewoon van de verkeerde generatie om dat nog echt leuk te vinden. Dat is ook prima. Het is ook niet leuk voor K-pop fans als Remco Breuker hun muziek ook super gaaf vindt. Maar dat is ook prima zo.
We gaan het hebben over de cultuurverschillen tussen Zuid-Korea en Nederland. Hoe benader je dat eigenlijk op een wetenschappelijke manier? Hoe meet je cultuurverschillen?
Nou, daar is heel veel over gezegd en geschreven. Het is een ontzettend lastige kwestie ook, omdat cultuur echt iets is. Op het moment dat je definieert, je eigenlijk het al je ontglipt. Je moet er heel erg mee uitkijken dat je niet iets heel vaststaands maakt. Iets tastbaars. Cultuur is overal aanwezig in de menselijke samenleving. En tegelijkertijd is het niet iets wat je gewoon heel makkelijk kunt vastpinnen en dan eens een stukje snijden en analyseren. Dat wordt wel zo gedaan, echter. En ik denk ook dat de meest invloedrijke manier om dat te doen, misschien niet meer wetenschappelijk, maar zeker buiten de wetenschap, in het echte leven, zoals mij altijd wordt verteld, daar gebeurt het. Dan zie je dat de methode van Geert Hofstede daar heel hoog staat aangeschreven, die in cultuurdimensies denkt. En elke cultuur heeft ingedeeld in hoe zo'n cultuur dan scoort in dimensies. En zijn dimensies bijvoorbeeld van machtsafstand, van machtsongelijkheid. Hoe sterk is hiërarchie? In collectivisme versus individualisme. Nou, allemaal dat soort. Je hebt zo'n vijf van dat soort dimensies. En elke cultuur scoort daar dan anders op. En op die manier kan je zien hoe een cultuur is en hoe je daarmee moet omgaan.
Wat is daar zo problematisch aan?
Wat niet? Het is van begin tot eind problematisch. Het is gebaseerd op onderzoek, nog met ponskaarten gedaan. Nee, als historicus gaat mijn hart daar dan wel weer sneller van kloppen. In de jaren 60, met een oude IBM-machine. Daarna nooit meer goed bijgesteld. Dat gaat er dus vanuit dat cultuur sindsdien niet echt significant veranderd is. Terwijl een Koreaan Noord of Zuid uit 1968 echt heel anders naar dingen kijkt en ook anders handelt. dan een Koreaan 20, 30, 40, 50 jaar later. Ook toen had je allerlei verschillen binnen zo'n cultuur. Dus cultuur is wat mij betreft ook een woord dat je altijd in meervoud moet gebruiken. Je hebt niet een Zuid-Koreaanse cultuur, je hebt Zuid-Koreaanse culturen. Dat geldt ook voor Nederland. Ik kan hier een heel college afsteken, ik zal het niet doen. Maar wat ik toch echt een van de allergrootste problemen vind, is dat het niet talig is, met andere woorden. Die hele cultuurdimensies die daaraan vast worden geplakt, die houden helemaal geen rekening met hoe mensen van dag tot dag met elkaar omgaan en praten. Dus de taal is daar niet in verdisconteerd. Het onderzoek en analyse is ook gedaan door mensen die Zuid-Korea ook niet kennen. Die ze alleen maar op basis van de enquêteuitkomsten allerlei analyses hebben gemaakt. Nou, dan kan je best een eindje komen, denk ik, maar er zit natuurlijk een einde aan. Het is heel erg duidelijk begrensd. En dat is denk ik een van de dingen waarom ik fundamenteel hier niet mee kan omgaan. En dat komt omdat, wat mij betreft, taal ingebakken zit in cultuur. Talen zitten ingebakken in culturen, laat ik consistent zijn. En andersom ook, culturen zitten ingebakken in de gesproken talen. Ken je die talen niet, zul je de cultuur niet kennen. En ik begrijp dat ik hier de doodsteek geef aan de hele interculturele management-industrie. En dat spijt me ook wel. Maar als je dat, misschien ook wel niet. Als je dit doet op basis van Hofstede, denk dan nog een keer.
Maar waarom wordt het dan toch die methodiek als een bijbel voor interculturele communicatie gezien, nog steeds?
Omdat het makkelijk is. En het bevestigt ook eigenlijk de manier waarop mensen met andere culturen omgaan. Kijk, wij weten, je weet van je eigen cultuur hoe gelaagd die is. Hoe inconsistent die is. Hoe ambigu die is. Als we naar een andere cultuur kijken, valt het allemaal weg. En dan zien we heel graag dat die cultuur zo is of zo. Die zijn individualistisch of die zijn juist collectivistisch. Die doen in zo'n situatie zo. Nou, voor elke Koreaan die in situatie X handelswijze A biedt en daar een culturele verantwoording voor heeft, durf ik te wedden dat je ook een Koreaan hebt die in dezelfde situatie handelswijze B zal kiezen. En zich misschien wel daartoe gemotiveerd voelt door precies dezelfde motivatie. Alleen anders handelt. Dus het is, dat soort dingen verdwijnen in een model als dit. Maar het voldoet wel aan onze eigen stereotypen. Mm. Het is makkelijk en je hoeft de taal niet te leren. Nou, kijk, dan ben je daar ook vanaf.
Ja, nou, dat is ook wel een dingetje. Hè? Maar eigenlijk is wat jij zegt, als je die verdiepingsslag wil maken, dan zul je die taal moeten leren.
Als je Korea wil begrijpen, moet je Korea-studies studeren. Welkom.
En je had het al zo druk en er waren al zoveel studenten.
Wat doe ik nou? Ja. Nee, dat is inderdaad zo. Maar die leiden we ook op om weer mee te helpen.
Maar goed, ja, Koreaans is geen Duits. Het zal dus even duren, hè, als je geen Korea-studies gaat doen, voordat je het onder de knie hebt. Hoe kan je in de tussentijd als Nederlander zonder een woord Koreaans te spreken toch voorbereid op zakenreis gaan?
Ja, kijk, ik begrijp heel goed dat als je naar Zuid-Korea moet, en het is een van de vele landen waar je zaken moet doen, dat je geen Koreaans kunt leren. Was het maar zo simpel. Dat gaat niet. Dus dan moet je inderdaad roeien met de riemen die je hebt. En er zijn wel inderdaad dingen die je kunt doen. Maar je moet ermee uitkijken om dat inderdaad het heel essentialistisch te zien. Dit is cultuur en zo zijn Koreanen. Nee, wat je eigenlijk hebt, dit is een soort praktische, een soort EHBO-kit om je weg te vinden. Een noodrantsoen. Echt lekker eten is het niet, maar je overleeft. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.
En wat stoppen we dan allemaal in dat EHBO-koffertje?
Ja, nee, een flinke koffer moet het wel zijn. Nee, een basaal begrip van de etiketten. Dus hoe je mensen benadert. En het is ook fysiek. En hier gaf je voor corona altijd een hand. En dat kan je in Zuid-Korea ook doen, maar dan doe je het met twee handen als je elkaar niet kent. Dus dan betekent dat je of je eigen hand ondersteunt met je andere hand. Of de hand eigenlijk zo op je middenrif zo'n beetje legt. Waar het om gaat is dat je laat zien dat die hand er niet zo bij bungelt. Hmm. Dus dat je eigenlijk 100% van jouw aandacht aan degene tegenover je besteedt.
En mag je ook je andere hand, zeg maar, om de hand van je gesprekspartner leggen?
Ja, dat is wel heel erg Amerikaans en ook wat familiair. En dat doe je misschien als je zelf wat ouder bent. Dan kan je dat doen. Andersom doe je dat eigenlijk niet. Dat is niet heel netjes.
Oké, dus je ondersteunt je eigen hand of je legt hem op je
Ja, je laat gewoon duidelijk zien dat deze hand eigenlijk ook meedoet. En niet en je buigt ook wel wat. Maar niet zoals Koreanen zeggen dat Japanners buigen of gangsters. En ik denk dat veel Zuid-Koreanen met een grijns zullen zeggen... zit daar dan een verschil tussen? Dus niet die 90 graden knipmesbuiging. Dus je buigt gewoon en eigenlijk...
Eigenlijk een knikje met je hoofd.
Ja, een knikje met je hoofd. Eigenlijk buig je gewoon evenveel als de ander naar jou toe buigt in normale omstandigheden. En het is wel belangrijk om dan niet te overdrijven. Het ziet er altijd een beetje pijnlijk uit. Er is een hele beroemde foto van president Obama die in Japan is, met de vorige keizer. En dan zie je de keizer staan en die knikt inderdaad zo heel minzaam. En Obama die is echt
naar zijn schoenen.
Ja, naar boven, naar voren toe gebogen. Dat ziet er raar uit. En dan zie je daarnaast een foto van de huidige Zuid-Koreaanse president die de keizer toen ontmoette. En die blijft gewoon recht overeind staan. En dat zegt ook heel veel over hoe je elkaar ziet. Dus je moet beleefd zijn, maar onderdanigheid is echt niet nodig. Dus wat dat betreft, je kan het spiegelen wat men bij jou doet, doe jij terug. En als je een punt wil maken, kan je ook lekker blijven staan. En dan kan je ook best wel eens een keer die hand gewoon één met één hand geven. En wat je dan doet, is... je maakt wel een duidelijk punt dan als je dat op die manier doet. Dus beleefdheid is goed. Te beleefd, gooi je eigen glaas in.
Goed. Dat is de eerste etikettenregel.
Ja.
Heb je dan nog meer? Want het koffertje dat zit nog lang niet vol.
Nee, zit nog lang niet vol. Nee, met die twee handen, dat geldt ook voor drinken. Maar daar kunnen we misschien zo ook nog even over hebben. Dat als je met elkaar gaat eten en drinken, je schenkt elkaars glazen in. Het gaat in principe alleen over alcoholische drank dan. Water werkt iets anders. Maar dat doe je ook als je inschenkt, hou je de fles ook met twee handen vast. En als jouw glas wordt ingeschonken, want je schenkt het niet zelf in, dan zeg je eigenlijk, wat ben jij voor een bottype dat je mijn glas niet hebt ingeschonken? Mm. Of je moet elkaar goed kennen, dat kan het wel. Dan hou je dat glas ook met twee handen vast. Of weer die hand op je middenrif of op je borst. Maar, er moet meer in het koffertje. Misschien een beetje raar om dat in een EHBO-koffer te stoppen.
Ja, er zit al drank in.
Dat is waar. Meer drank, maar dan drink ik niet alleen maar om te ontsmetten, maar ook om te drinken. Dus een cadeau. Cadeaus zijn belangrijk. Zeker als je elkaar niet kent. En als je elkaar kent trouwens ook wel. Ik kom altijd terug met een tas vol cadeaus uit Korea. Ik ga ook altijd naar Korea met een tas vol cadeaus. Dat zijn dure aangelegenheden soms. Dat is echt...
Waar moet ik dan aan denken? Je hebt het over drank.
Ja. Ik heb het bijvoorbeeld, zeker in een formele context, is drank over het algemeen een goed cadeau. Niet als je zeker weet dat je partner een christen is. Niet een katholiek, maar een protestant. Die drinken vaak niet, dus dan kan je beter iets anders bedenken.
Ja, maar daarom zou ik zeggen, dat is dan heel tricky om drank mee te nemen.
Nee, het gaat 99 van 100 keer goed, denk ik. Dus kan je wel gewoon doen. En ook al drinken ze het niet, dan komt de intentie wel over. En goede merken, dus whisky en cognac van goede merken, dat het duidelijk is dat je geld aan hebt uitgegeven. Want uiteindelijk, Koreanen zijn daar gewoon heel erg lekker realistisch in. Ze zien wel aan het geld dat jij voor aan het cadeau hebt uitgegeven, hoe hoog jij ze hebt zitten. En dat is hartstikke lastig om dat goed in te schatten. Mm. En dat vereist ook wel enige oefening op een gegeven moment.
Is Koreaanse whisky eigenlijk een beetje te hachelen? Want stel, je hebt nog een afspraak en je hebt niks in je koffer. Hè? Je bent vergeten om op Schiphol wat in te slaan.
Nee, dan denk ik dat je toch de limiet op je creditcard moet verhogen en gewoon Schotse whisky in Korea moet kopen, die daar 10 keer zo duur is. Nou ja, is overdreven, maar wel een stuk duurder. Want Koreaanse whisky, en dan heb ik voornamelijk ervaring met... de jaren 80 merken Something Special.
Ook met dubbel S, Something.
Ja, met dubbel S, ja. Windsor. Ja, het heeft een wat ziekere naam, maar het is bocht werkelijk. Ja, dat wil je maag niet aandoen. Dat wil je iemand anders ook niet aandoen. Je kan er de barbecue mee aansteken. Misschien als eau de cologne gebruiken. Maar nee, dat moet je niet doen. Dat kan je namelijk ook gewoon in de supermarkt om de hoek halen. En dat komt dan ook zo over. En mensen kijken naar die cadeautjes, maar niet op dat moment. Die cadeautjes dus, die moet je inderdaad wel mooi inpakken. Er wordt echt veel prijs opgesteld, dus doe dat niet thuis. Dus laat het gewoon netjes in de winkel doen, met een mooi tasje er ook nog omheen. Dan geef je tasje over, het wordt geaccepteerd. En dat geef je, het wordt ook dan pas thuis of eigenlijk niet in jouw aanwezigheid opengemaakt. Maar het wordt wel opengemaakt en er wordt wel gekeken hoeveel geld je hebt uitgegeven. Dus zorg gewoon dat dat in orde is. En als je geen drank wilt of kunt geven, of omdat je denkt dat de situatie om iets anders vraagt, ja, dan kan je chocola geven of iets dergelijks. Waar je dus ook wel wat geld aan kunt uitgeven. Waar je ook mee kunt laten zien, dit is wel wat waard geweest. Ik heb wel echt mijn best gedaan voor jou. En als men de moeite ziet, wordt veel je gegeven vergeven. Want je gaat toch fouten maken. Dat doen we allemaal. Maar als je al een streepje voor hebt, doet dat er niet zoveel toe. Ze zien dat je het goed bedoelt. En dat maakt wel uit.
Dan, je kleding. Zie jij er daar net zo uit als nu? Nou ja, je hebt nu een grijze hoodie aan. Een college sweater.
Ja, nee, het is fijn aan het thuiswerken. Ik draag bijna geen jasjes of pakken meer. Ja, ik zie er wel anders uit. Ja, dus formele setting was het altijd moeilijk om overdressed te zijn in Korea. Het is wel iets aan het veranderen. En zeker als je in de creatieve beroepen zit, dan telt dat echt een stuk minder. Maar voor alle andere zakelijke besprekingen, of het nou met de overheid is of met bedrijven, en zeker met wat oudere grote bedrijven, mm-hmm, altijd een pak, altijd das. Het liefst een wit shirt, maar goed, andere kleur wordt je ook nog wel vergeven. Niet te frivol.
En sneakers, worden die ook geaccepteerd onder je pak?
Nee. Dat kan dat dan?
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Zo draag ik mijn pakken, tenminste altijd. Oké, dus je moet er wel, ook daar moet je dus werk van maken.
Ja, je moet er verzorgd ook uitzien inderdaad. Ga nog even naar de kapper, zorg dat je geschoren bent. Eigenlijk laat je weer zien dat je moeite doet om erbij te willen horen, om acceptabel te zijn.
Ja, ervaart dat als heel anders dan in Nederland dus?
Nou, je vraagt het nu aan iemand die bij de geesteswetenschappelijke faculteit werkt. Maar als ik een pak aan heb, iedereen in me aankijkt van, wat doe jij nou? Ja, dus dat is wel anders dan Nederland. Maar ik heb niet het meest representatieve referentiekader wat dat betreft.
Is er nog iets anders wat je vooral niet moet vergeten als je naar Zuid-Korea gaat voor zaken?
Ja, creditcard met een hoge limiet. Je gaat waarschijnlijk uit drinken en het eten met je Zuid-Koreaanse collega's of partners of potentiële partners. Nou is het heel makkelijk om je daar te laten trakteren, omdat Zuid-Koreanen er heel erg op staan. En dat is echt cultuur met een hoofdletter, om voor jou te betalen. En dat kan je ook makkelijk accepteren, zolang je dat nu niet de hele tijd doet. Jij zal dat ook weer moeten terugdoen bij hen. En dat kan flink in de papieren lopen. Zij betalen veel voor jou, jij betaalt veel voor hen. Want je kan er op donder zeggen dat je niet met z'n tweeën uit eten gaat, maar misschien wel met z'n achten. En uit drinken.
En zingen misschien wel, in die karaokebars.
Ja, als het goed gaat, dan wordt het net ook zingen in de karaokebar. En het is echt verstandig, en ik spreek hier echt uit ervaring, om die verlegenheid, schaamte was het echt, dat je eigenlijk bijna liever dood wil dan een liedje in het openbaar zingen, laat dat snel achter je. Ben je eenmaal daar doorheen, dan houd je niet meer op. Okay. En ook dat zeg ik uit ervaring. Maar serieus, dat is wel belangrijk. En zorg dat je betaalt. Ga vechten om die rekening. En je moet een beetje je voelsprieten, je culturele voelsprieten wel even uitsteken. Want soms is het ook heel goed om zo'n gevecht te verliezen, dat de ander betaalt. Maar als je elke keer verliest, is het niet goed.
Duidelijk. Je zei al, de taal leren is heel belangrijk. Als je de taal nog niet spreekt, is het dan handig om een tolk of een fixer te regelen?
Ja, absoluut. Je kan echt niet zonder. Je moet gewoon weten wat er speelt. En een goede tolk of een fixer, die laat jou dat weten. Kijk, zelf de taal leren, dat gaat gewoon vaak niet. Daar is de tijd te kort voor. En wat ik wel heb gemerkt, dat sommige mensen ook zonder die taal toch situaties heel goed aanvoelen. En anderen, ook al kennen ze de taal wel, een stuk minder. Maar in het algemeen helpt een tolk echt ontzettend veel. En dan, het helpt ook wel een beetje als je een tolk hebt die de situatie of zelfs het bedrijf kent. Omdat die daar heeft gewerkt, bijvoorbeeld. Of omdat hij van dezelfde universiteit komt als de hoge ambtenaren van de overheidsinstantie waarmee jij wil gaan praten.
Hoe vind je nou een goede dan? Hoe weet je dat?
Ja, dat weet je eigenlijk voornamelijk uit een netwerk. Dat moet je niet gaan googlen. Dus dan moet je inderdaad mensen die je vraagt die in Korea zaken hebben gedaan, of Koreanen die je goed kent, vragen of zij iemand willen aanbevelen die dat kan. En wat je vaak zijn het van jonge mensen die bijvoorbeeld in Amerika hebben gestudeerd. Dus perfect eigenlijk tweetalig zijn en dan weer terug zijn in Korea voordat ze een vaste baan hebben, een paar jaar dit soort dingen doen. En daar heb je ontzettend veel aan. En dan kan je ook heel veel vragen, meer dan je in Nederland zou kunnen vragen van een tolk. Het kost natuurlijk wel wat, als het wel goedkoper dan hier. Maar dat maakt echt alles uit. Je kan je namelijk ook behoeden voor fouten. En als je een fout maakt, de situatie weer eigenlijk in wat rustiger vaarwater toesturen.
Nou, je spreekt uit ervaring, toch? Want toen jij in Seoul studeerde, heb je zelf ook wel eens getolkt voor Nederlandse bedrijven?
Ja, heel veel, ja.
Voor welke fouten heb jij mensen behoed?
Allerlei dingen. Nederlanders hebben natuurlijk wel een neiging te direct te zijn. Nou kunnen Koreanen daar ook wat van, hoor. Maar soms moet je even wachten voordat je alles op tafel legt. Dingen als, denk ik wat ik het meest heb gezien, is dat mensen die een paar keer zijn geweest, die vinden het prachtig dat alles voor ze wordt betaald. En daar moet je echt mee uitkijken. Je moet echt laten zien dat jij ook bereid bent om jouw steentje bij te dragen. Dat soort dingen. Het hangt heel erg van de situatie af.
Wat voor onderhandelaars zijn Zuid-Koreanen eigenlijk?
Nou, op de Noord-Koreanen na de beste ter wereld, denk ik. En de hardste. Nou, het zijn hele goede onderhandelaren. Ze zijn echt knalhard. En dat komt omdat ze altijd beter voorbereid zijn dan jij. Dat is gewoon echt zo. Je moet echt van goede huizen komen, weer beter voorbereid zijn, een betere dossierkennis hebben dan je Koreaanse counterpart.
Hoe ver gaan ze in die voorbereiding?
Nou, de jongste bediende krijgt gewoon eigenlijk de opdracht om alles goed voor te bereiden. En die bereidt voor tot hij er dood bij neervalt. En die werkt gewoon een week, twee weken, hoe lang het ook moet door. Dus die heeft alles paraat. En die is ook alles inderdaad, die zit ook een fluisterafstand van de echte onderhandelaar, zodat alle informatie snel bij de onderhandelaar terechtkomt. En die hebben dat van tevoren ook al lang doorgenomen. Dus, en dat is wel iets, ik hoor dat vaak, ook toen ik daar tolkte, van ja, Koreanen werken hard en veel, maar wij werken efficiënt. Met die 8 uur per dag zijn wij eigenlijk Koreanen waard die 14 uur per dag werken. Ja, dat is niet zo. Ik weet zeker als je 14 uur werkt, dat je gemiddelde efficiëntie wat lager ligt dan als je 8 uur werkt. Maar in absolute termen kom je echt een stuk verder. En dat is iets wat we vaak niet willen accepteren. En waardoor we Koreanen nog steeds onderschatten. Ja, en dan betaal je zelf die prijs. Eigen schuld, dikke bult, denk ik dan altijd. Ik heb hetzelfde goed zien uitpakken voor Nederland. Uitzonderingen, denk ik, zijn die bedrijven die echt iets hebben waarvan Zuid-Koreaanse bedrijven zeggen, dat moeten we hebben, wat er ook gebeurt. Ja, dan win je die onderhandelingen wel, want er zijn er niet echt onderhandelingen. Hmm.
Luisteraar Frank Garten had een vraag, ook over onderhandelen. En hij onderschrijft wat jij zegt. Hij heeft ook Zuid-Koreanen altijd als enorm hard ervaren in onderhandelingen. En dat terwijl Zuid-Korea in die, daar zijn ze weer, cultuurdimensies van Hofstede een redelijk feminien karakter heeft. Hoe zit dat?
Ja, Frank Garten heeft helemaal gelijk. Koreanen zijn een hele harde onderhandelaar. En wat ik er ook nog aan kan toevoegen, is dat over het algemeen er wel, voordat de onderhandelingen beginnen, een goede inschatting wordt gemaakt. Zover kunnen we gaan. En dat kunnen we daar, dat kan daar tegenover staan. En dat is wel, dat is natuurlijk heel lastig om dan ook te zeggen, nou, dit gaat te ver, stoppen. Dit kunnen we niet doen. En dat is misschien iets, ik weet niet hoe dat aan de Nederlandse kant zit in het algemeen. Ik heb van alles gezien zelf, maar ik durf er echt niks over te zeggen. Ik weet dat Koreanen het wel kunnen. Cut their losses. En dan zeggen we, nou, dan is het over. En dan stopt het ook. Klaar. Daar hoeven we niet moeilijk over doen. Dat nog even daarover. Maar over dat feminine karakter, ja, heb ik niks over te zeggen. Nee, dat is complete onzin. Waar haalt een man het vandaan? Ja, van zijn ponskaartjes uit 1968. Ja, dan heeft hij denk ik de verkeerde ponskaartjes in de verkeerde machine gestopt. Ik heb geen idee. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Die hele tweedeling tussen masculien en feminien vind ik al uiterst problematisch. Niet alleen omdat je ook grijsgebieden ertussen hebt, maar omdat het allemaal niet zo, ja, het is natuurlijk niet zo'n dichotomie, zo'n tweedeling. Het is of het een of het ander.
Het is niet meer van deze tijd.
Het is niet meer van deze tijd. En het is ook eigenlijk nooit geweest. En wat ik denk, wat hij ook zal hebben meegemaakt, en ik weet niet in wat voor business hij zat en waar hij over onderhandelde, maar wat je wel ziet is dat in de jaren,
en met hij bedoel je Frank?
Frank Garten, ja, precies. En dat in die tot aan de jaren 90 Zuid-Korea echt bij ons aan de deur klopte. Dat ze toch ook wel heel veel van Nederland wilden, overheid of bedrijfsleven. En dat dat echt verschoven is. Dus ze zijn ons eigenlijk, Zuid-Korea is ons als land voorbij gestreefd. En Zuid-Koreanen kijken niet achterom, die kijken vooruit. En dus als wij nu iets daar kwijt willen, dan heb je al een achterstand. En dat maakt die onderhandelingen nog lastiger. Waardoor de Koreanen nog makkelijker zullen zeggen, nou, als we niet aan onze voorwaarden wordt voldaan, dan beëindigen we de onderhandelingen hier. Ja, dan kan je zelf kiezen of je daar mee wil gaan of niet. Je komt er over het algemeen niet heel goed uit.
We hebben het over onderhandelen, maar het hoeft natuurlijk niet altijd hard tegen hard te gaan. Een goed netwerk opbouwen, ja. Daar begint het eigenlijk mee. Hoe doe je dat?
Ja, nee, dat is wel heel belangrijk, een goed netwerk opbouwen. Kijk, als je een Zuid-Koreaan bent, dan begint dat, die opbouw van je netwerk eigenlijk op de kleuterschool. Eigenlijk daarvoor al, want je zit voor een deel in het netwerk van jouw familie, van je ouders. Dan op iedereen met wie je op de kleuterschool hebt gezeten of op de middelbare school. Met wie je hebt gestudeerd helemaal. Dat wordt ook allemaal steeds belangrijker. Maar het zijn allemaal mensen in jouw netwerk.
Ja, maar dan kom je daar als Nederlander op een heel laat moment tussen.
Ja, dan
en je
heb
hebt
je een
niet die gedeelde geschiedenis.
Ja, nee, dan moet je hard werken. En dat is niet altijd ook in te halen. Wat heel belangrijk is, is dat je inderdaad socialiseert. Dus dat je persoonlijke relaties aangaat met de mensen om je heen. En dat doe je inderdaad, aan de ene kant, dat doe je hier niet anders, denk ik, door een betrouwbare partner te zijn. Daar kan je heel duidelijk in zijn, maar door inderdaad te zeggen wat je doet, aan je afspraken na te komen. En dat is heel belangrijk in de Koreaanse context, flexibel te zijn in wat die afspraken inhouden. Dus als je echt als een echt heel rigide, als een Hollanders natuurlijk wel een beetje in zich hebben, gaat zeggen, nou kijk, dit staat er in het contract, als jij er niet aan houdt, pleeg jij contractbreuk en hebben wij een probleem. Dan is zo'n relatie geen heel lang leven beschoren. Terwijl als jij ziet dat de context veranderd is in Zuid-Korea, wat dan ook, is inderdaad kan zeggen, nou ja, goed, dit hebben we afgesproken, maar ik zie dat het wat anders ligt en je wil die relatie langer laten duren. Ik geef hier een beetje toe. Dat kan jij vervolgens dan ook weer vragen. Dat kan. En het andere natuurlijk wat heel belangrijk is, die persoonlijke relaties. Ja, ik ben bang dat ik er toch niet aan het kom. Zingen en drinken.
In hoort Nederland is dat dronken worden met collega's, nou, tegenwoordig misschien toch iets minder in zwang. Hoe komt het nou dat het nog steeds zo goed werkt in Zuid-Korea?
Ja, het werkt niet altijd goed hoor, want het heeft natuurlijk ook wel heel veel nadelen. En er is ook wel echt, er zijn wel, je wordt dronken met collega's, maar dat betekent ook dat sommige mensen daar misbruik van maken. En in het algemeen, dus het is niet helemaal probleemloos, maar in het algemeen levert het meer op dan als je het niet doet. In die zin van dat samen dronken worden en samen lijden onder de kater de volgende ochtend. En samen een week later schrikken van hoeveel je die avond je wel niet heeft gekost. Als je creditcardafschriften binnenkomen. Ja, dat schept een band. Dat samen zingen ook. Dus dat is wel echt heel belangrijk om te doen. En ja, je moet natuurlijk wel een beetje, je kan je niet helemaal laten gaan. Het zijn collega's en het zijn niet je vrienden. En het is ook een heel nuttig, zeker voor Zuid-Koreanen, een uitlaatklep. Het is natuurlijk een samenleving waarin aan de oppervlakte de hiërarchie heel belangrijk is. Mm-hmm. Dat zegt Hofstede ook. Alleen wat Hofstede vergeet te vermelden is dat er ook heel veel manieren zijn om die hiërarchie, om even met onze minister-president te spreken, te mitigeren. Om het wat minder hard te maken, om het te omzeilen. En dat kan je onder andere doen door dronken te worden, samen, met je baas. En dan dat jij net iets dronkener wordt en dat jij in je dronken toestand zegt, ja, maar jij laat me altijd dit doen en dat kan niet en waarom luister je niet naar me? De volgende ochtend moet je wel je excuses aanbieden. Dan moet je gewoon even, maar je hebt het wel gezegd. En in een redelijk functionerende bedrijf wordt dat ook wel meegenomen. Ik bedoel, je krijgt er van langs hoor, ongenadig ook. Maar het is wel gezegd en het wordt meegenomen. Dus dat zijn echt hele belangrijke momenten om dingen die je formeel niet kunt zeggen, want je hebt een formele, zakelijke of wat voor hiërarchie dan ook, toch kenbaar te maken.
Doet mij denken aan carnaval. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het losbreken uit de hiërarchie, maar dan drie dagen.
Ja, inderdaad. Zuid-Koreaanse zakenwereld is gewoon eigenlijk altijd carnaval. Nee, maar het is hetzelfde mechanisme. Ben ik helemaal met je eens, ja.
Is vrienden maken eigenlijk moeilijker in Zuid-Korea als buitenlander?
Ja, het is anders. Je hebt natuurlijk wel de taal die een barrière kan zijn. Dat is ook, eerste advies dat ik zou geven, heb je de mogelijkheid en de tijd, leer de taal. Dat maakt je leven echt een stuk makkelijker. Kan vaak niet. Dus er moet op andere manieren je daar een plek vinden. Maar dat is de reden, denk ik, dat ik Koreaans ben blijven studeren en eigenlijk Japans heb laten zitten ten faveur van Koreaans. Omdat ik al heel snel in de gaten had dat dus kan. Je kan toen ik voor het eerst naar Korea ging, sprak ik geen Koreaans. Ik kon 15e eeuwse Koreaanse teksten lezen, maar ik kon geen biertje bestellen bijna. En toch zijn de vriendschappen die ik toen heb gesloten, dat zijn nog mijn beste vrienden, heb ik toen ontmoet. Zie ik nog steeds. Dus het kan heel goed. En die hebben toch echt, die konden mij ook niet verstaan. Ik kon hen ook niet verstaan. Nou ja, op een gegeven moment leer je natuurlijk wel een beetje communiceren. Dus dat kan. Je kan heel goed over cultuur, dwars door cultuur en taalbarrières heen bevriend raken. En dat is ook iets wat in de Koreaanse samenleving het algemeen gewoon als mogelijk wordt gezien. En dat is heel prettig. Dan ben je inderdaad, ja, je bent inderdaad de vriend in de vriendengroep die iets te lang is en die wiens Koreaans toch echt wel een beetje raar is. En die dan hele normale dingen niet weet die de rest wel weet. En tegelijkertijd, ja, dat is prima. Zo heb je er ook eentje die altijd chagrijnig is. Je hebt eentje die altijd blij is, eentje die veel drinkt. Je hebt er eentje wiens Koreaans altijd net wat anders klinkt. Dus dat kan. Dat is heel prettig. En dat kan ook in zakelijke relaties inderdaad. Maar dat gezegd hebbende, dat is een soort vriendschap, denk ik, dat je in Nederland ook hebt. Mensen zijn mensen al precies hetzelfde. Het woord vriend betekent echt wat anders in het Koreaans. Dus je hebt, waar ik het nu over heb, zijn gewoon je goede vrienden. De mensen met wie je heel veel deelt. In wiens welzijn je heel veel belangstelling steekt. En dan heb je mensen die je ook in Zuid-Koreaanse context vrienden noemt. Dat zijn eigenlijk de mensen met wie je bent opgegroeid. Op de kleuterschool, op de middelbare school, op de basisschool, op de universiteit. En het zijn niet noodzakelijk de mensen die je mag. Het zijn gewoon je klasgenoten van vroeger.
Maar vrienden zijn de mensen met wie je bent opgegroeid.
Ja, of met wie je een bepaalde ervaring langdurig hebt gedeeld. Ja. Het leger bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. En dan kan je dat ook nog als een leeftijdsverschil is. Dan deel je dat nog weer wat anders in. En wat in het Engels altijd juniors en seniors wordt genoemd. Ja, dan heb je Koreaans fube en sombe. Dus dan heb je ook nog een bepaalde hiërarchische relatie die erin kan zitten. Maar in principe is dat zo. Ja, de mensen met wie je langdurig ervaringen hebt gedeeld, dat zijn je vrienden. En dat is je netwerk. Dus ook als je elkaar niet mag, je kan toch een beroep op elkaar doen. Niet alles kan.
En die andere vriendschap, hoe heet die dan? Hebben ze daar een aparte term
voor? Het woord is hetzelfde. Het woord is chingu. En vriendschap, ja, ujong. En dat is dus letterlijk de vriendschap. Letterlijk, als je het heel erg op het karakter zelf bekijkt, de emotie van het bevriend zijn. Dat die laatste wordt niet echt gebruikt voor gewoon mensen uit je netwerk.
Maar de vrienden die je echt mag?
De vrienden die je echt mag, zijn goede vrienden. Hmm. Of het zijn... Dat wordt 18 plus inhoud. Als ik dat woord daarvoor ga uitleggen, laten we dat een andere keer doen. Daar zijn niet echt een ander woord voor. Ja, nee, dat is een woord dat zijn... blote piemelvrienden, dus die met wie die je al zo lang kent, dat je ze nog werkelijk in een blote piemel hebt gezien. Dat zijn vrienden die is gewoon echt waar je van je hele leven lang van op aan zult kunnen. En dat is ook een van de dingen waar de Zuid-Koreaanse samenleving zelf altijd mee worstelt. Dit zijn enorm krachtige netwerken. Dit zijn mensen op wie je kunt vertrouwen, ook al haal je echt iets vervelends uit. Of ook al groei je echt uit elkaar. De een wordt heel conservatief, de ander wordt heel progressief. Toch ben je vrienden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel, en als het op een andere manier dit soort relaties zoals die worden, op een andere manier worden benut, ja, dan heb je het over vriendjespolitiek, dan heb je het over nepotisme, dan komt het in de buurt van corruptie. Dus dit is echt een van die punten waarop Zuid-Korea altijd met zichzelf ook worstelt. Maar als je in Zuid-Korea actief wil zijn, zou je er toch echt rekenschap voor moeten geven. Zo gaat dat.
Ja, dat mechanisme bestaat.
Ja, ik vind duidelijk, Koreanen zijn heel eerlijk daarover. Mm. Je hebt je inmek nodig, je netwerk. In Nederland doen we altijd alsof we het allemaal op eigen kracht redden. Voor sommige mensen geldt dat. En voor heel veel anderen geldt het toch dat ze vanaf hun geboorte al een netwerk om zich heen hebben. En dat maakt toch echt wel uit.
En als je die eerste stappen wil zetten in Zuid-Korea, het opbouwen van een netwerk. Zou je er komen met onze checklist?
Dat is een goed begin, maar dan wil ik toch echt nog ook nog wel even een USB-stick met een hele intensieve taalcursus in de EHBO-koffer stoppen. Dat is toch echt, daar begint en staat, daar valt en staat het allemaal mee. Als je weet dat je langere tijd in Zuid-Korea zaken gaat doen, of je gaat er wonen of wat dan ook, investeer erin. Want al die pogingen die Zuid-Koreanen jou zien doen om hun taal te leren, die leveren je zoveel op. Het maakt je leven zoveel makkelijker. En dan, het is ook wel, dat heb ik ook wel eens gezien. Ik zie het natuurlijk heel anders uit dan de gemiddelde Koreaan. En op het moment dat ik inderdaad iemand groet, hoor ik al eigenlijk hoe goed mijn Koreaans is. Onzin natuurlijk, want misschien zijn dat de enige drie woorden die ik ken. Maar het maakt het allemaal wat makkelijker. Het maakt het makkelijker om een taxi te krijgen en naar huis te worden gebracht. Ook als je niet gewoon precies kunt uitleggen waar je naartoe moet. Mensen worden heel zenuwachtig als ze niet kunnen verstaan. Maar als ze weten dat jij inderdaad die moeite doet om het toch in hun taal uit te leggen, het maakt zoveel uit. En ook al kom je nooit voorbij de basis Koreaans, doe het gewoon wel. Het is denk ik ook gewoon basale beleefdheid voor het land waar je lang verblijft.
Dat en een goede fles whisky.
En een krat.
Een krat
goede
whisky.
Flessen whisky.
Tijd voor Koreaans kokkerellen, oftewel de keuken van Breuker. Remco, wat gaan we dit keer maken?
We gaan kimbap maken.
Kimbap?
Ja, en dat is, dat is eigenlijk, hier staat het vaak bekend als sushi, maar dan niet met verse vis erop, maar die rollen. Dus eigenlijk in zeewier gerolde rijst met vulling.
Sushi, dus.
Nee, kimbap. Nee, het komt oorspronkelijk uit Japan. Het is in de koloniale tijd in Korea geïntroduceerd, maar die hebben toch een eigen draai eraan gegeven. De rijst is anders en de vulling is ook anders. En dat is echt, het is heerlijk. Koreaanse kinderen nemen het vaak mee naar school. En dus eigenlijk horen de moeders, het is heel ouderwets wat dat betreft, de moeders horen dat te maken. Het hoort er ook wel lekkerder te zijn en er mooier uit te zien dan wat de andere moeders in de klas hebben gemaakt. Maar je kan het ook gewoon bij Kimbap Jongguk kopen, waarschijnlijk aan de voet van jouw appartementencomplex. Heb je altijd een kimbap tentje en dan kan je het ook kopen, kost niks. Kimbap heffen of kimbap hemel in de vertaling. En het is echt heel lekker, je kan er van alles in doen. Vaak zit er ook heel veel groente in. Gehakt zit er ook vaak in, of vlees, kimchi, super lekker.
Nou, die had je toch nog in de koelkast staan.
Precies. Ja, of tonijn met mayonaise. Echt waar, vertrouw me. Wat de allerlekkerste wat ik zelf vind, is met van die eigenlijk voor de rest heel vieze processed cheese, die ook in ramyeon, Koreaanse noedels, zo lekker is. En je kan er eigenlijk alles in gooien. Het is echt, en dan strooi je er wat sesamzaadjes overheen en klaar is het. En zo is het ook ontstaan. Het is ontstaan als eigenlijk het opmaken van de restjes uit de keuken van de vorige dag, dus het niet hoeven te worden weggegooid.
En je gebruikt dan toch, ik durf het bijna niet te zeggen, als je het hier wil maken, sushi-rijst hiervoor.
Ja, en je kan ook gewoon in een beetje redelijke tonen koken, kan je tegenwoordig ook Koreaanse rijst kopen. Maar nee, sushi-rijst is ook prima, ja.
Check voor het hele recept de show notes. Dit was hem alweer. Heb je een vraag? Is er een onderwerp waar je meer over wil weten? Wat doen we goed? Wat kan beter? Laat het ons horen op Twitter bijvoorbeeld, @AnnetteVanSoest en
@Codio in Leiden.
En geef ons gerust 5 sterren in je podcast-app. Dan kunnen anderen onze podcast ook makkelijker vinden. Dat brengt ons bij jouw favoriete moment van de podcast, de recensies.
Hier gaan we. Profi schreef, het was wederom een heel goede aflevering, Remco. Ook al was het enorm triest wat je te melden had. Jouw deskundig en eerlijk commentaar geeft iedere podcast weer een duidelijker beeld van dit fascinerende land. Nou, ontzettend fijn om te horen, dankjewel. En Ruben zegt het volgende. Ik heb jullie podcast pas net ontdekt. Ga komende week alles luisteren vanaf seizoen 1, episode 1. Nou ja, super. Wow. Welkom. Frank Garten luisterde de vorige aflevering in de auto met stromende regen. Mooie aflevering over de afschuwelijke kampen. Erg informatief. Ja, dat is waarschijnlijk wel het juiste weer, hè, bij zo'n aflevering. Ik ben blij dat we het hebben gedaan, maar heel blij word je natuurlijk niet van het onderwerp. En Jeroen Westen schrijft, bedankt Remco Breuker en Annette van Soest voor deze zeer indrukwekkende podcast. En dankjewel Jeroen Westen voor deze hele fijne recensie.
En wij danken ook onze sponsor Leiden Asia Center en alle luisteraars die hebben gedoneerd. We kunnen dit doen dankzij jullie. En ook natuurlijk dank aan productie-eindbazen Puk en Freek. De K-pop muziek die je hoort aan het begin en het eind is van BTS. Dit was hem, nu echt. K-pod, de Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende.
Daarom heb je Zeg ik nou weer iets anders?
Je zei weer iets anders.
Nee, ik zei hetzelfde, maar met iets wat andere.
Eind.
Ja, nee, inderdaad. Ja, je kan zeggen, laten we elkaar volgende keer. We zien elkaar volgende keer weer. Of we zien elkaar volgende keer. Laten we elkaar de volgende keer zien. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, maar het klinkt allemaal wat anders. Tame, payo, tame. Je kan het beleefdheidsniveau ook nog veranderen. Het formaliteitsniveau. Het komt allemaal op hetzelfde neer.
Ik moet die USB-stick maar eens aanschaffen met die
Kom Koreaans studeren.